Een hele goede middag allemaal, voor zover ik dat nog niet tegen jullie gezegd had. En fijn om hier weer in jullie midden te zijn. En ik zat daarnet en jij ging Efeze 2 voorlezen. Ik denk, het is niet te geloven. Ik had me echt geen betere inleiding kunnen wensen. En ik dacht, het is niet te geloven, maar het is wel te geloven natuurlijk. Want dit soort dingen gebeuren vaker. Dat komt omdat wij een hoofd hebben die zijn Ecclesia aanstuurt. En waarom ik ben er blij mee dat Lub Efeze 2 voorlas. Want daar ga ik echt nog wel ook op terugkomen in mijn studie. Maar dat zien we dan zo wel. Ik sta hier dus inderdaad ter vervanging van André, die in Milaan is. En met zijn zoons, op zijn jaarlijkse uitje is het, geloof ik.
Voetbaluitje.
Ja. Ja, hij was wel een wedstrijdje aan het bezoeken inderdaad. En, ik was hier vorig jaar ook, om dezelfde reden. En toen was het echt wel wat langer geleden. En toen zei ik, toen ik wegging van, nou tot over een jaar of vijf, zie ik jullie wel weer. Maar dat is dus anders gelopen. Ik weet niet hoe André dat weekend plant. Ik heb hem ook wel eens vervangen op een andere plek. Dat was waarschijnlijk niet de eerste zondag van de maand. Maar nu ben ik dus weer hier. En ik wil het met jullie hebben over de list van de Gibeonieten. Een geschiedenis die we vinden in het boek Jozua. En wat ik eerst ga doen met jullie, ik ga hem eerst even helemaal lezen. En dat doe ik met een reden, omdat het zijn 27 versen geloof ik, dus dat is nogal wat. Het zou natuurlijk tijd besparen als ik het niet zou lezen van tevoren, maar ja, vaak ben je studie aan het geven en dan, als je dan meteen in het eerste vers duikt, of de eerste versen, en je gaat verwijzen naar dingen die later in de geschiedenis gebeuren, en mensen kennen de geschiedenis niet, dan is dat wat lastig natuurlijk. Ik weet ook niet of hier mensen zijn die hem niet kennen. Het zal niet een van de bekendste geschiedenissen zijn. Ook niet één.
Ik heb hem opgezocht.
Je hebt hem opgezocht?
Ik heb mij een beetje vreemd voor. Ik denk dat ik dat niet weet.
Ja.
Dus ik heb het in het hoofdstuk
gelezen. Oké. Nou, ik kende hem wel sowieso van vroeger als kind, van de basisschool en de zondagschool waar ik op heb gezeten. Daar werd dit met de paplepel ingegoten. En ik moet zeggen, ik heb er ook wel eens eerder een studie over gegeven. Maar die opnames zijn toen niet gelukt. Dus ik had het altijd nog eens op mijn lijstje staan van, ja, daar wil ik het toch nog eens een keer over hebben. Want de video is toen volgens mij helemaal niet gelukt en de audio voor de helft. Maar ja, wie gaat er nu een halve studio zitten luisteren? Dat zou ik zelf ook niet op aanslaan, denk ik. Dus ik denk, nou, dat doe ik nog eens over. Dus dat had ik niet moeten zeggen, geloof ik. Ja, mijn laptop doet het wel gewoon, dus dat is vreemd. Nou, gaan we eens even kijken bij die biemen. Het is wel een beetje vreemd, hè? Ik durf er nog geen conclusie uit.
Alle dingen waar ik mee te voeden.
Ja. Nou, hopen dat het nu zo blijft. Anders wordt het wel een hele tijdrovende bezigheid. Maar ik, zoals gezegd, ik ga hem lezen. En het is een lange geschiedenis, maar met veel details. Dus daar gaan we ook niet allemaal, echt allemaal op inzoomen. Het gebeurde dat alle koningen die aan de overkant van de Jordaan zijn, in het gebergte en in de laagte en langs de hele kust van de Grote Zee, tot voor de Libanon, de Hetiet en de Amoriet, de Kanaaniet, de Ferezit, de Heviet en de Jebusiet, dit horen, dat zij zich tezamen vergaderden om te strijden tegen Jozua en met Israël met één mond. En de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua deed met Jericho en met Ai. En zij handelden, ook zij, in sluwheid, en ze gingen als afgezanten en ze namen versleten zakken voor hun ezels en leren zakken voor wijn die versleten en gescheurd en samengebonden waren, en sandalen aan hun voeten, versleten en gelapt, en versleten gewaden aan het lijf, en al het brood van hun proviant was droog, het was gespikkeld geworden. En zij gingen naar Jozua, naar de legerplaats bij Gilgal, en zij zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: wij komen uit een verre land, en nu, maak met ons een verbond. En de man van Israël zei tot de Hevieten: misschien wonen jullie in het midden van ons, en hoe zal ik met jullie een verbond maken? En zij zeiden tot Jozua: wij zijn jouw dienaren. En Jozua zei tot hem: wie zijn jullie en van waar komen jullie? En de man van... En zij zeiden tot hem: uw dienaren komen uit een zeer ver land vanwege de naam van Jahwe, uw God. Want wij hoorden zijn faam en al wat hij deed in Egypte. En al wat hij deed met de twee koningen van de Amorieten die aan de overkant van de Jordaan waren, met Sihon, koning van Hesbon, en met Och, koning van Bazan, die in Astarot. En onze oudsten zeiden tot ons en alle inwoners van ons land zeggend: neem jullie hand proviant voor onderweg en gaat om hen te ontmoeten en zegt tot hen: wij zijn jullie dienaren en nu maak met ons een verbond. Dit brood van ons was warm toen wij het als proviant namen uit onze huizen in de dag van ons uitgaan tot jullie. En nu, zie, het is droog en het is gespikkeld. En deze leren zakken van de wijn die we vulden waren nieuw. En zie, ze zijn gescheurd. En deze gewaden van ons en onze sandalen, ze zijn versleten vanwege de zeer lange tocht. En de mannen nemen van hun proviant, maar ze vroegen niet naar de mond van Jahwe. En Jozua maakt vrede met hen en hij maakt met hen een verbond om hen in het leven te behouden. En de vorsten van de vergadering zweren tot hen. En het gebeurt aan het einde van 3 dagen, nadat zij met hen een verbond gesloten hadden, dat zij hoorden dat zij buren van hen zijn en dat zij in hun midden woonden. En de zonen van Israël breken op en ze komen tot hun steden in de 3e dag. En hun steden zijn Gibeon en Kefira en Beheroth en Kiriat Jearim. En de zonen van Israël sloegen hen niet, want de vorsten van de vergadering hadden hen gezworen bij Jahwe, God van Israël. En heel de vergadering morde tegen de vorsten. En alle vorsten zeggen tot heel de vergadering: wij hebben tot hen gezworen bij Jahwe, God van Israël, en nu kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen we met hen doen, hen in leven behouden, zodat er op ons geen toorn komt vanwege de eed die wij aan hen gezworen hebben. En de vorsten zeiden tot hen: laat hen leven. En ze werden houthakkers en waterputters voor heel de vergadering, zoals de vorsten gesproken hadden. En Jozua roept om hen en hij spreekt tot hen, zeggend: waarom bedrogen jullie ons, zeggend: wij zijn van uitermate ver weg van jullie, maar jullie wonen in ons midden. En nu jullie zijn vervloekten en niemand van jullie zal afgesneden zijn van het dienaar zijn en houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God. En zij antwoorden Jozua en ze zeggen: omdat verteld werd aan uw dienaren dat Jahwe, uw God, aan Mozes, zijn dienaar, instructie gaf aan jullie heel het land te geven en alle inwoners van het land uit te roeien van voor jullie aangezichten. En wij vreesden uitermate voor onze zielen voor jullie aangezichten. En daarom deden wij deze zaak. En nu zie, wij zijn in uw hand. Doe zoals het goed en recht is in uw ogen om met ons te doen. En zo doet hij met hen. En hij ontrukt hen uit de hand van de zonen van Israël en zij doden hen niet. En Jozua maakte hen in die dag tot houthakkers van hout en putters van water voor de vergadering en voor het altaar van Jahwe. Tot aan deze dag, tot de plaats die hij kiest. Ja, dit is dus het hele verhaal. Een heel verhaal dus ook. En dit is Jozua 9. Dus we vallen natuurlijk ook midden in het boek Jozua. En om het wat context, wat samenhang te geven, wil ik jullie even meenemen door die eerste hoofdstukken. Van wat vinden we daar dan? En degene die in dezelfde school of zondagschool gehad hebben als ik, daar gaan dan wat lampjes branden, denk ik. Maar het boek Jozua dat begint... Met Jozua dus. Maar het voorgaande boek, het Deuteronomium, dat eindigt met de dood van Mozes. Het zijn ook de vijf boeken van Mozes. De Pentateuch wordt het wel genoemd, die vijf boeken, die vijf zuilen. Pentateuch, dat is Grieks. Penta is vijf, tuig weet ik even niet meer wat dat betekent. Ik zei vorige week, dus vast iemand die het wel weet, ik zei vorige week ergens dat het Latijn was. Toen kwam er iemand naar me toe die zegt, nee, dat is Grieks. En ik had ook gezegd, ja, penta is gewoon vijf in het Grieks. Dus hoe ik die vergissing kwam, weet ik ook niet. Maar in Deuteronomium, het laatste boek van die vijf boeken van Mozes, daar overlijdt Mozes. Aan het einde van, helemaal het einde van Deuteronomium. Want Mozes mocht dat beloofde land niet in. Dus natuurlijk ook allemaal typologie, iets allemaal ook uitbeelding van dingen. Want Mozes is de vertegenwoordiger van de wet. Ja, de wet is niet de vervulling van de belofte. Dus Mozes ging dat beloofde land niet in. Dat zou Jozua namelijk doen. Niet de wet, maar Jehoshua is de vervulling van de belofte. En als u nu met dubbelzinnige oren luistert, dan weet u van, hé, dat moet over onze Heer Jezus Christus gaan. Want hij is Jehoshua, de Jehoshua. Maar Jozua, Jehoshua, Jezus, het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal dezelfde naam in een andere taal of iets anders uitgesproken. Maar het spreekt over dezelfde. Dus Jozua krijgt de opdracht van God om het volk Israël het land in te leiden. Nou, er worden even verspieders uitgezonden. Dat was overigens 40 jaar eerder ook al gedaan. 12 verspieders waren dat, waarvan Jozua er één was. En Caleb. Maar ze luisterden naar die andere 10. En dat was ook de reden dat het volk Israël nog 40 jaar in de woestijn moest zwerven. Maar toen Jozua ze dus inging leiden in het beloofde land. Toen werden er 2 verspieders uitgezonden. Die kwamen in Jericho terecht. En zij werden verstopt door... want het kwam aan het licht dat zij in de stad waren, die 2 verspieders. En Rahab de hoer, die heeft ze toen verstopt. Want zij geloofde in de God van Israël. Zij was dus een heiden. Hè? Ik wou zeggen, hoe heet een inwoner uit Jericho? Jerichoïet of zo. Maar zij was in ieder geval iemand, een Kanaaniet, laat ik me er zelf makkelijk van afmaken. Die geloofde in de God van Israël. En zij verstopt die 2 verspieders. En zij legt later ook getuigenis af van haar geloof. En nou, die 2 verspieders komen dus bij Rahab terecht. Ja, ik heb er de hoer achter gezet. Niet omdat ik jullie op haar beroep wilde wijzen. Maar de Bijbel noemt haar echt standaard Rahab de hoer. Altijd. En het is niet haar achternaam natuurlijk. Maar ik vind dat wel mooi. Want voor ons zou ze dan... Voor ons, ik zeg het even generaliserend. Voor ons mensen zou zij met zo'n beroep gedisqualificeerd zijn. Maar... Hier is juist Rahab de hoer die haar huis bleef staan. Hè? En allen die bij haar in huis waren, die werden in het leven behouden. Nou, Jozua 3 en 4 is denk ik een wat bekendere, nog bekendere geschiedenis met de doortocht door de Jordaan. Waarin de ark van het verbond gedragen werd door de Levitische priesters en aan het hoofd van de stoet door de gespleten water van de Jordaan gingen. En op 2000 ellen afstand volgde het volk Israël. Dat is allemaal niet zonder betekenis. Hè? De ark van het verbond als uitbeelding van het hoofd van de stoet, maar ook het hoofd van de Ecclesia, de Heer Jezus Christus. En gedragen door de Levitische priesters. Die Levitische priesters zullen dan ook wel iets met Christus te maken hebben, denk ik dan. Bij hem horen. Jozua 5, het volk besneden bij Gilgal. Daar Gilgal, daar komen we straks ook nog wel op. Maar ja, het volk werd daar besneden. De verwoesting van Jericho natuurlijk, het bekende verhaal. En dat is in Jozua 6. In Jozua 7, daar wordt Israël verslagen bij het stadje Ai. En dat is vanwege Achan. Omdat toen Jericho verwoest werd, zou het volk niets uit die stad nemen en alles met de band slaan. En Achan had zich toch dingen toegeëigend. En toen trok het volk verder en toen wilden ze het stadje Ai innemen. En toen zeiden ze van, nou, we hoeven niet iedereen mee te vermoeien. Als we met 2.000-3.000 man optrekken, is dat wel genoeg. En toen keerden ze met de staart tussen de benen terug, want ze werden daar verslagen. En dat was vanwege Achans misdaad. Nou, dat wordt ook uitgebreid Achan wordt ook ontmaskerd en wordt uitgebreid verteld. Vervolgens wordt hij alsnog ingenomen in Jozua 8. En dat moet ik er ook even bij vermelden, want later heeft men door middel van een list de stad Ai ingenomen. Men heeft toen, Ai was natuurlijk al die inwoners van Ai, de Aïten, weet ik veel, die zagen die Israëlieten aankomen en die dachten natuurlijk van, nou, we hebben ze de eerste keer verslagen, de tweede keer zal ook wel lukken. Maar wat had Israël gedaan? Ze hadden een hinderlaag met leger achter de stad gelegd. En ze gingen aan de voorkant op de stad af. En toen ze tegenstand kregen, zijn ze gevlucht. En toen liep heel de stad Ai leeg om ze te achtervolgen. En degenen die daar achter in hinderlagen lagen, die konden dus zo de stad innemen. En toen keken de inwoners van Ai achterom en stond hun stad in brand. En toen zaten zij tussen twee vuren. Ai, ai. Ja, dat is een inkoppertje. Ja, dat was dus door een list. En dan komen we in Jozua 9, wat we zojuist gelezen hebben. Dan ga ik het gewoon vers voor vers doornemen. En ja, daar wat dingen over zeggen. En ook de typologie. Dat spreekt natuurlijk ook van andere dingen. En daar, dat wil ik ook laten zien. Het gebeurt dat alle koningen die aan de overkant van de Jordaan zijn, in het gebergte en in de laagte en langs de hele kust van de Grote Zee, tot voor de Libanon, de Hetiet, de Amoriet, de Canaaniet, de Ferizziet, de Heviet en de Jebusiet, dit horen. Ja, wat is dit? Dat gaat natuurlijk over de verwoesting van Jericho en van Ai. Dus dat ging daar natuurlijk als een lopend vuurtje. Jericho is ingenomen zonder slag of stoot. 13 rondjes lopen, dat was alles wat er moest gebeuren. En op de bezuin blazen. Dat is ook een mooie geschiedenis trouwens, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar, en Ai, nou ja, daar hebben we het zojuist over gehad. Maar dat hadden zij gehoord, dat zij zich tezamen vergaderden om te strijden tegen Jozua en tegen Israël met één mond. Nou, als ik het lees, dit, dan denk ik meteen aan Psalm 2, waar staat dat de koningen van de aarde zich opstellen en de machthebbers beraadslagen tezamen tegen Jahwe en tegen zijn gezalfde. Het gaat hier over Jozua. Maar Jozua is een type, een uitbeelding van Christus. Ze hebben zelfs dezelfde naam. En de naam Jezus komt honderden keren voor in het Nieuwe Testament. Dus in het Grieks, Jezus. En voor mij is er één keer, ik dacht dat het één keer was, is er sprake van Jozua. Dat blijkt uit het verband in Hebreeën. Maar er staat precies dezelfde naam. Jezus. Dus zij hebben dezelfde naam. En natuurlijk is Jozua een type van hem. Je zou het boek Jozua, vooral die eerste hoofdstukken, de eerste helft van Jozua zijn echt mooie verhalen. Echt van die zondagsschoolverhalen. Het tweede deel is wat minder spannend om te lezen aan tafel. Want dat gaat met name over het lot te werpen en de verdeling van het land onder die stammen. Maar er staan geweldige verhalen in. En Jozua als type van Christus. Hè, ik had net over die doortocht door de Jordaan. En je leest dan ook een aantal keren. Jozua stond 's morgens vroeg op. Ja, dan weet je, dat heeft iets met de opstanding van de Jozua te maken. En daar is hij dus ook het type van. Maar hier zie je dat de koningen van Canaan, dit als type van de koningen van de aarde, die stellen zich op tegen de Heere, tegen Jahwe en tegen zijn gezalfde. En die psalm 2, die heeft een vervulling in de toekomst. Dan zullen de koningen van de aarde zich ook opstellen tegen Jahwe en tegen zijn gezalfde. Maar in Handelingen 4 lees je dat deze psalm, deze profetie, ook een vervulling heeft in de eerste komst van de Heer Jezus. Dan gaat het over Pilatus en Herodes, de koningen van de aarde, die zich ook opstelden tegen de Heere en tegen zijn gezalfde en hem veroordeelden en uiteindelijk doden. En in Handelingen 4 wordt daardoor, ik meen dat Petrus is, die refereert aan deze psalm, aan psalm 2, en dan zegt van ja, dat is hierop van toepassing. Nou, hier is Jozua die het volk Israël het beloofde land in zou leiden. En de koningen van Canaan die beraadslagen en die vergaderden zich om te strijden tegen Jozua en tegen Israël met één mond. Andere vertalingen zullen wel zoiets hebben als eendrachtig. Hè? Dat is natuurlijk het idee, eensgezind. Tezamen. Het staat er eigenlijk dubbel. Hè? Tezamen, vergaderden, met één mond. Dat is overigens een heel andere reactie dan die van Rahab. Ik weet niet of jullie... En mijn Bijbel ligt nu onder die biemen. Anders zou ik hem even pakken, zou ik die verse voorlezen. Maar lees dat zelf maar eens uit mijn hoofd. Rahab die beleidt haar geloof in de God van Israël. En die zegt van joh, dat de Heer de wateren van de Rode Zee heeft drooggelegd. Dat volk Israël door is gegaan. Dat is in heel het land hier bekend. En onze harten zijn in ons versmolten toen we dit hoorden. En wij weten dat God jullie dit land gegeven heeft. Dat verklaart zij tegen die verspieders. En dat is dus ook een reactie van geloof. En wat die koning hier doen is natuurlijk een reactie van ongeloof. Nou, de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua had gedaan met Jericho en Ai. De Gibeonieten zijn dus heidenen. Gibeon betekent heuvelstad. Dus is een ongetwijfeld een stad die op... Het heeft ook nog wat met Gibea te maken. Dat is van afgeleid, meen ik. Gibea betekent zoiets ook als hoogte of heuvel. Maar een hoge plaats en een berg... Ja, dat spreekt van een koninkrijk. Als de Heer gaat bidden op een... Je ziet als in de evangelie dat de Heer zich afzondert. En dan gaat hij bidden op de berg. Dat is natuurlijk ook een uitbeelding van zijn positie die hij nu heeft in de hemel. En deze Gibeonieten waren heidenen die toch een hoge positie hadden. Blijkt uit de stad waar zij wonen. Want het is een hoge plaats, hoger dan het omringende land. En als je met typologische oren luistert, dan staat het land altijd voor Israël. En Gibeonieten zijn heidenen. En die Gibeonieten die hebben dus een hogere positie dan Israël. Nou, ik hoop dat u zich daar zelf ook in herkent. Want wij zijn gelovigen uit de heidenen, uit de natiën en met Christus gezet in de hemel, in de hoogte. Dus daar zijn die Gibeonieten dan ook een beeld van. Het zijn heidenen, ik zal het nu even kort zeggen in een paar zinnen. Het zijn heidenen die deel kregen aan de geestelijke zegeningen van Israël. Anders gezegd, het zijn heidenen die zich onderschikten aan Jozua en deel kregen aan Jozua. Dus zoals wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. Ja, het is ook nog wel leuk, het zeg een beetje voor de fijnproef, is dat Gibeon later werd toegevoegd aan de stam van Benjamin. En Benjamin is altijd een beetje een raar stammetje. Sowieso een stammetje, hè, erg klein. Maar horen ze nou bij de 2 of bij de 10 stammen? Hè, zijn het nou Joden? Joden, dat is in de eerste plaats komen die uit Juda natuurlijk. Maar Benjamin werd toch toegevoegd aan Juda. En wij kennen, in het Nieuwe Testament, kennen we iemand uit de stam van Benjamin. En dat was Paulus. Maar was Paulus nou een Jood of was hij nou een heiden? Ja, nou ja, dat hangt er maar vanaf wat je leest, wat hij in zijn eigen woorden. De ene keer zegt hij van ja, ik ben Hebreeër uit de Hebreeën, besneden ten achtste dagen enzovoort. En de andere keer zegt hij van ik beroep me op de keizer. Als heiden. Als Romein. Dus dat, Gibeon werd later toegevoegd aan die stam van Benjamin. En er staat, en zij handelden, de Gibeonieten dus, ook zij in sluwheid. En dat ook zij, dat verwijst natuurlijk naar het voorgaande hoofdstuk, hoe Israël het stadje Ai had ingenomen. Zij handelden, ook zij in sluwheid, en zij gingen als afgezanten. En zij namen versleten zakken voor hun ezels en leren zakken van wijn, die versleten, gescheurd en samengebonden waren. Ja, hier staat dan in sluwheid, en dat heet ook... Er staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel de list van de Gibeonieten. Daarom heb ik het ook zo genoemd. Maar elders wordt dit woord vertaald met schranderheid in spreuken. Maar dat heeft natuurlijk een veel positievere klank. Hè? En list, denken wij, ja, dat je wordt bedrogen. Schiet me net een net woord er binnen. Het is door middel van een list, door bedrog, door een leugen. Maar schranderheid, ja. Dat slimmigheid, sluwheid. Maar het is een list, dus het gaat op een verborgen en geheime manier. En dat spreekt natuurlijk ook van onze tijd. Hè? Wij zijn op een verborgen, geheime manier toegevoegd aan de leider van Israël, Jozua. Aan de Messias. Wij zijn op een verborgen, geheime manier worden wij toegevoegd aan het lichaam van Christus. Wij krijgen op een hele bijzondere manier deel aan degene die aan Israël beloofd is. Nou, dat gebeurt hier ook met die Gibeonieten. En dat wordt dan in list wordt dat genoemd, hè, verborgen of geheim. Zij handelden ook zij in sluwheid. Ja, ik heb dat niet in mijn dia gezet, maar als ik zo. Zij gingen als afgezanten. Dus dat zegt dan ook een beetje voor de fijnproef. Dat woord afgezanten, als je dat op gaat zoeken, wordt ook wel eens vertaald met scharnieren. Omdat het wat hier plaatsvindt, is een omwenteling. Er gaat een deur open. En zoals de deur open werd gezet naar de natie. Nou, hier gaat ook de deur open naar de natie. Het is een scharnierpunt. Het spreekt ook van een verandering. Een deur die open gaat. Israël, dat is in onze tijd natuurlijk ook zo. Israël is de zijde. En God verzamelt zich nu een volk uit de natie. Maar ze hebben van alles bij zich wat versleten is. Versleten zakken. Versleten, gescheurd en samengebonden. Dus allemaal oude troep, zeg maar. Dat spreekt natuurlijk allemaal van vergankelijkheid. Het is op. Ze hebben leren zakken van wijn. Wijn is een uitbeelding van leven. Maar ja, die zakken staan op scheuren en ze zijn verscheurd. Dus dat houdt dat leven niet. Er moet iets nieuws komen. Nou, dat gaat er ook gebeuren. Ze zijn op ezels trouwens. Een ezel spreekt van geloof. Een ezel is eigenlijk een vernederd paard. Hè? Dus als de Heer terugkomt, komt hij op een paard. Een wit paard. Maar in zijn eerste komst reed hij op een ezel. Over die ezel zou ik van alles kunnen vertellen.
Doe maar.
Nou, die zegt niet I, maar die zegt Ia. Dat is de afkorting van de naam van Jahwe. Zachariah. Zecharia, dat ja, dat spreekt allemaal van de godsnaam, Yahweh. Ezel heeft ook grote oren. Die heeft hij niet voor niets. Dat is een uitbeelding van geloof. Dus een ezel is een uitbeelding ook van de gelovigen. Kent u die geschiedenis met Bileam? Dan zegt die ezel nog andere dingen ook trouwens. Maar dan zit Bileam op die ezel. En die ezel, die ziet een geestelijk wezen die Bileam niet ziet. Dus die ezel heeft geopende ogen. En daar is een trouw. Ja, daar had ik eigenlijk een plaatje van moeten maken. Je hebt dus ezels, die hebben een aalstreep op hun rug. Dat is dus een rechte streep en een dwarsstreep. Die hebben gewoon een kruis op zijn rug, die ezel. Ik heb er ooit wel eens een artikeltje over geschreven. Daar heb ik ook fotootjes bij geplaatst. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen van ja, dit vind ik te gek. Dat gaat me allemaal veel te ver. Maar dan zeg ik, wie heeft die ezel gemaakt? Ja? En waarom wordt die ezel zo vaak genoemd in de Bijbel? En dat kan ik over andere dieren ook zeggen natuurlijk. Maar God heeft zijn stempel daarop gedrukt, om het zo maar te zeggen. Het zijn allemaal uitbeeldingen. Nou, wat ze allemaal bij zich hebben, is versleten, gescheurd, samengebonden. Dat spreekt allemaal van de vergankelijkheid. En zakken die we in zakken en as zijn, dat heeft met rouw te maken. Maar een zak is ook een beetje vormloos. Hè, een zak. Je hebt ook kleding, dat lijken ook net zakken, alleen zitten de gaten voor je armen en je hoofd in. Maar dat is ook een beetje vormloze kleding. Ja, het schiet me nu te binnen. Ik heb dat wel eens tegen mensen gezegd, maar dat zal ik niet. Wat vind je van mijn kleren? Ik vind het een beetje bevuilingszak lijken. Maar een zak, ja, dat heeft met vormloosheid te maken. Deze zakken zijn ook nog eens versleten, gescheurd en samengebonden. Dus het kan, dat leven, die wijn dat erin zit, die kan het niet houden. Ze hadden sandalen aan hun voeten. Nou, dat heeft natuurlijk met de wandel te maken, maar die waren ook al versleten en gelapt. En versleten gewaden aan het lijf. En al het brood, dus hier toch brood en wijn, hè? Brood en wijn als uitbeelding van leven. Maar hier is het de wijn die in zakken zit, die het niet meer gaan houden. En brood dat gespikkeld was, staat er letterlijk. En dat betekent natuurlijk dat het verschimmeld was. Dus het is allemaal bederf. Vergankelijk. En ik wou nog iets zeggen over dat brood en de wijn. Maar... Oh ja, in het Nieuwe Testament vind je ook geschiedenissen over nieuwe wijn. Maar die moet je niet in oude zakken doen. Dat gaat natuurlijk, zeg ik dan maar even heel kort, over het nieuwe verbond. Ja, dat kan niet in die oude zakken. Dus aan het oude verbond komt een einde. En er moest iets nieuws komen. En zij gingen naar Jozua, naar de lege plaats bij Gilgal. En zij zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël, wij komen uit een ver land, enzovoorts. En Gilgal betekent rad, wiel, omwenteling. Dat heeft met, natuurlijk heeft dat ook weer met die steen te maken die weggewenteld werd bij het graf. En er zijn heel wat stenen in de Bijbel die weggewenteld worden. En die zijn allemaal uitbeelden van de steen van Jehoshua die op de derde dag opstond. Daar spreekt Gilgal dus ook van, hè, van wedergeboorte. Er wordt ook wel gesproken over het rad van de wedergeboorte. Het wiel van, hè, als een wiel dat draait. Ze gingen naar Jozua, naar de legerplaats bij Gilgal, en ze zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël, wij komen uit een verre land en nu maak met ons een verbond. Ja, het woord verbond vind je 5 keer in deze geschiedenis. Je struikelt erover als je het leest. 5, ook weer het getal van genade, zeg ik dan maar even. Ook van verborgen dingen. Hè? Maar genade, ja, dat heeft met de verborgenheid te maken. Ja, wat ze zeggen, is letterlijk niet waar, denk ik. Maar ja, dat is maar wat je onder ver verstaat. Ik ben zojuist hier naartoe gereden, dat was best een eind, vond ik. Maar als ik dezelfde rit rijd om op vakantie te gaan, dan vind ik het weer niet ver. Dus dat hangt er maar vanaf wat je onder ver verstaat. En als ik had moeten lopen, dan had ik het echt heel ver gevonden. Maar wij komen uit een verre land en maak met ons een verbond. Hier zijn heidenen die tot Jozua komen. Die zeggen, wij komen van verre. Maak met ons een verbond. Nou, dan ga ik naar Efeze 2. Lup. En dan staat er, herinner je daarom dat jullie eens, Gibeonieten, natium, maar je kunt gewoon Gibeonieten lezen. Kun je gewoon lezen in deze tekst. Dat jullie in die periode los van Jozua Christus waren. Vervreemd van het burgerrecht van Israël, daar waren ze dus vreemden van. Gasten van de verbonden van de belofte. Ze stonden er allemaal buiten. Die Gibeonieten, wij ook, de natiën. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Nou, dat mag ik wel zeggen, want ze doen daar later getuigenis van. Dat ze, ja, hoe zeg ik dat netjes? Dat ze waren ontzettend bang. En voor hun zat er maar één ding op. Dat we zijn list uitvoeren. Anders waren ze ten dode opgeschreven. Want ze wisten, God heeft Israël dit land gegeven. Maar nu, in Christus Jezus. Maar hè, Jezus, Joshua. Zijn jullie, die eens veraf waren, dichtbij gekomen. Ja, ze kwamen van veraf, zeiden ze. En ze zijn dichtbij gekomen. In het bloed van Christus. Later is het ook Jozua die garant staat voor hun. Hè? Dat hebben we net gelezen. Daarom heb ik het ook eerst even helemaal gelezen. Maar Jozua die zegt tot de vergadering van, hey, we gaan ze niks doen. Want we hebben een verbond met ze gesloten. Want hij is onze vrede. Jozua is de vrede van de Gibeonieten. Zo is de Heer onze vrede. Hij is onze vrede die de beide één maakt. En de middenmuur van de afscheiding afbreekt. Nou, daar valt veel over te zeggen, dat ga ik nu niet doen. Ik lees het alleen. De vijandschap in zijn vlees. Die Gibeonieten werden bij Israël genomen en werden zelfs later bij de stam van Benjamin gevoegd. Dus ze kregen deel aan de goederen, aan alles van Israël. En zelfs nog meer, maar dat zullen we ook nog lezen. Hij is onze vrede die de beide een maakt en de middenmuur van de afscheiding afbreekt. Dat is de vijandschap in zijn vlees. Opdat hij, ik sla een stukje over, opdat hij in zichzelf de twee tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakend. En de beiden in één lichaam zou verzoenen met God door het kruis waarin hij de vijandschap doodt. Dit is trouwens ook een mooi gedeelte om te laten zien wat verzoening is. Verzoening is de vijandschap wegnemen. Dus vijanden worden liefhebbers of vrienden. Maar verzoening is ook vrede maken, één maken. Dat is verzoening. Lees het gedeelte een paar keer achter elkaar met die bril van wat is nou verzoening. En dan het staat hier gewoon met, telkens met andere woorden ook. En komende evangeliseert hij vrede aan jullie die ver weg waren, de Gibeonieten, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij, de beiden, in één geest de toegang tot de Vader. Dus dan zijn jullie geen gasten en bijwoners meer. De Gibeonieten waren geen gasten en bijwoners meer. Maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Zij kregen letterlijk deel aan het huis van God. Want ze werden te werk gesteld bij het altaar, hè, hebben we gelezen. Dus ze kregen eigenlijk nog een hogere positie dan de Israëlieten ook. Herkent u zichzelf daar ook in? Nou, ik wel in ieder geval. Maar daar gaan we nog wel meer over zeggen. Ja, en Lub heeft nog verder gelezen. En nu heb ik een beetje spijt dat ik dat ook niet heb gedaan. Want het gaat nog verder tot 22 geloof ik. Vers 2 of 23. Maar Lub heeft het al gelezen. Dus daar verwijs ik dan maar naar. Want ook die versen die zijn er echt wel op van toepassing. Maar ik dacht, omwille des tijds moet ik toch ergens gaan stoppen. Nou, de man van Israël, Jozua dus, zei tot de Hevieten, waaruit je kunt concluderen dat de Gibeonieten ook weer Hevieten waren. Dat is leuk, hè? Misschien wonen jullie in het midden van ons. Hoe zal ik met jullie een verbond maken? Zou Jozua het doorgehad hebben? Als je het zo leest, dan denk je van ja, het lijkt er wel op, toch? Maar misschien wist hij wel dat het zo moest gaan, denk ik dan. De man van Israël zei tot de Hevieten, misschien wonen jullie in het midden van ons. De spijker op zijn kop natuurlijk, maar en hoe zal ik met jullie een verbond maken? Hij zegt niet, hij stelt een vraag, hè? Dus hij laat het in het midden, blijft verborgen op die manier. En zij zeiden tot Jozua, wij zijn jouw dienaren. Ik denk dan al, zullen ze daarna wel een politieke partij opgericht hebben, want dit is natuurlijk echt een politiek antwoord. Dit is geen antwoord. Dit is wat de politie altijd doen, die geven geen antwoord. Ja, altijd. Vaak. Laat ik het nuanceren. Zij zei, hoe zal ik met jullie verbond maken? Ja, dan zeggen ze, ja, wij zijn jouw dienaren. En Jozua zei tot hem, wie zijn jullie en van waar komen jullie? En zij zeiden tot hem, uw dienaren komen uit een zeer ver land, vanwege de naam van Jehovah, uw God, want wij hoorden zijn faam, en al wat hij deed in Egypte, en al wat hij deed met de twee koningen van de Amorieten, die aan de overkant van de Jordaan waren, met Sion, de koning van Hesbon, en met Och, de koning van Bazan, die in Astaroth. Nou, hele mond vol, Bijbel met tekstverwijzingen, kun je die geschiedenis met Sion en Och wel die kan je wel vinden. En nalezen. Maar zij zeggen hier dus, ja, wij komen uit een zeer ver land. En ik heb natuurlijk ook al wat op nageslagen de afgelopen weken en eerder ook wel eens. Dan zeggen ze, ja, ze hebben echt door een leugen hebben ze Jozua voor in het oogje genomen. En dan wordt er natuurlijk met een hele ethische bril wordt deze geschiedenis bekeken. Ja, en wij moeten dus niet liegen om, vul het zelf maar in. Maar ik zeg dan van ja, wat hadden die lui anders moeten doen? Vertel me het maar. Als ze dit niet hadden gedaan, dan waren ze uitgeroeid door Israël. Dus zij kozen eieren voor hun geld en bedachten een list. En ik zeg er meteen bij, als je met een ethische bril die geschiedenis gaat lezen, ja, dan kom je er vaak ook niet uit. Ik bedoel, ik noemde net Rachel al even. De Bijbel ziet aan dat soort dingen dan ook gewoon voorbij. En het is ook niet aan ons om ethiek te gaan bedrijven. Wij mogen naar die geschiedenis kijken van wat zegt het niet over wat wij moeten doen, maar wat zegt het over wat hij doet en heeft gedaan en nog zal doen. Nou, daar gaat deze geschiedenis dus ook over. Maar wat die Gibeonieten hier ook laten zien, is dat ze geloven. Het is een uiting van geloof. En nogmaals, vergelijk het maar eens met het getuigenis van Rahab. Die legt een geweldig getuigenis af. En ook een belijdenis van haar geloof. Nou, deze Gibeonieten geloofden ook. Zij geloofden in de God van Israël. En wellicht kunnen wij een handigere manier bedenken hoe ze het aan hadden moeten pakken. Maar dat is niet meer aan de orde. Het is nou eenmaal zo gebeurd en het is zo voor ons opgeschreven. Dus wij zouden die geschiedenis lezen en daar onze lering uit trekken inderdaad. Maar niet, maar nogmaals, van wat zegt het over onze Heer en over onze God, wat Hij doet en zijn werk. Nou, en dan zeggen ze nog, die Gibeonieten. En onze oudsten zeiden tot ons en alle inwoners van ons land, zeggend: neem in jullie hand proviant voor onderweg en gaat om hen te ontmoeten. En zeg tot hen: wij zijn jullie dienaren. En nu, maak met ons een verbond. Dit brood van ons was warm toen wij het als proviant namen uit onze huizen in de dag van ons uitgaan tot jullie. En nu zie, het is droog en het is beschimmeld, gespikkeld. Deze leren zakken van de wijn die we vulden waren nieuw en zie, ze zijn gescheurd. En deze gewaden van ons en onze sandalen, ze zijn versleten vanwege de zeer lange tocht. En de mannen van Israël dus, namen van hun proviant, van nou, laat eens even kijken dan, hè. Oh ja, het is inderdaad geschimmeld. Maar zij vroegen niet naar de mond van Jahwe. Dus het enige wat Israël had moeten doen, is de Heere raadplegen. En dat deden zij niet. En dat is natuurlijk ook een uiting van het ongeloof van Israël, als je het mij vraagt. Waardoor het geloof naar de heidenen ging. Dus deze Gibeonieten kregen als heidenen deel aan Jozua vanwege het ongeloof van Israël. Zoals wij, gelovigen uit de natie, deel krijgen aan Christus, de Heer Jezus Christus, vanwege het ongeloof van Israël. Ja, vanwege dat ongeloof gaat de redding naar de natie. Dat is een citaat vrij naar Handelingen 28. En Jozua maakt vrede met hen. Weet, die woorden uit Efeze die we net gelezen hebben. Hè? Hij is onze vrede. Jozua maakt vrede met hen. En hij maakt met hun een verbond om hen in het leven te behouden. En de vorsten van de vergadering zweren tot hem. Jozua maakt vrede met hen. En hij maakt met hun een verbond om hen in het leven te behouden. En met ons, kijk, dat oude verbond was voor Israël. In de toekomst zal een nieuw verbond worden gesloten met Israël. Wij leven wel. Kijk, dat nieuwe verbond wordt in de toekomst gesloten met Israël. Dat wordt niet specifiek met ons gesloten. Maar wij leven wel al onder de zegeningen. De geest van het nieuwe verbond. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Zegt Paulus in de 2e Korinthebrief. Maar een band of een verbond is natuurlijk hetzelfde. Wij zijn... Paulus moedigt ons aan in Efeze 4 om te beijveren de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En wat is die band van de vrede? Nou, dat de Heer Jezus Christus vrede maakt en hij heeft ons verzoend. Wij weten dat hij de hele schepping met zichzelf gaat verzoenen, maar wij zijn nu al verzoend. Hij heeft vrede met ons gemaakt en wij mogen daar al uit leven. Wij zijn één met hem en met elkaar ook, hè? Want dat is verzoening ook. Wij worden verzoend met God, maar doordat we verzoend worden met God, ook met elkaar. Dat is alle kanten op verzoend, zou je kunnen zeggen. En het gebeurt aan het einde van 3 dagen... Nadat zij met hen een verbond gesloten hadden, dat zij horen dat zij buren van hen zijn en dat zij in hun midden woonden. En die 3 dagen die vind je nogal eens in Jozua. Ik heb er 6 geteld. Daar heb ik nog heel lang gezocht naar een zevende. Ik denk, die moet er dan ook zijn, maar die kon ik niet vinden. Het is trouwens 5 keer een 3 en 1 keer een derde. Die derde komen we trouwens tegen in het volgende vers. Maar na 3 dagen, dat spreekt natuurlijk altijd, is het een verwijzing naar de opstanding van Christus. Maar de derde is de vervulling van de belofte. Ten diepste. Daarom zijn er ook 3 aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, aan wie de beloften werden gedaan. Die 3 spreekt altijd van de vervulling van de belofte. En de vervulling van de belofte is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En die op de derde dag de dood overwon. Maar deze lui, Gibeonieten, die worden na 3 dagen openbaar. En na 2 dagen op de derde dag. Het zal trouwens ook in de toekomst zo zijn, hè, dat als Israël zal verrijzen, ik zal hun genezen. Dat zegt Israël zelf. Hij heeft ons verscheurd. Hij heeft ons geslagen, Hosea 6. Hij zal ons genezen. Op de derde dag zal hij ons doen oprijzen. En op de derde dag zal de Heer Jezus Christus op de derde dag, na 2 dagen op de derde dag van 1000 jaar dus, hè, na 2000 jaar, dan zal voor Israël de Messias openbaar worden, maar zullen wij ook aan hem geopenbaard worden? Want wij zullen met hem, de gelovigen uit de natie, als één lichaam met hem verschijnen in heerlijkheid. Er zal ook voor Israël openbaar worden wie wij zijn. En ik denk al eens na over zulke dingen, maar dat moet toch ook heel bijzonder zijn. Voor hen, maar ook voor ons. Ik kan me er een moeilijke voorstelling van maken, maar wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En als de Heer dus verschijnt aan zijn volk in heerlijkheid, dan zullen wij daarbij zijn. Ja, dan zullen zij ook zeggen, ze zeggen al tegen hem, wat zijn die wonden in uw handen? Dan zullen ze hem uiteindelijk herkennen en erkennen. Maar ja, ze zullen ook zeggen, wie zijn die, hoe zeg je dat, dat gezelschap om u heen? Wie zijn dat? Ja, dat zijn de Gibeonieten. De heidenen. Gelovigen uit de natieën. En de zonen van Israël breken op en ze komen tot hun steden in de derde dag. En hun steden zijn Gibeon, Kefira, Be'erot en Kiriat Jearim. Ja, dat ligt, misschien niet zo goed het plaatje, maar dit is de stam van Benjamin. Het is een vrij klein gebied. Zo klein dat het woord Benjamin er niet meer in past. Maar een pijltje staat op dit gebied. Maar hier vind je Gibeon, Kiriat Jearim. Die plaats Gibeon komt nog wel aardig wat aantal keren voor in de Bijbel. Die andere plaatsen wat minder. Kiriat Jearim, moet je maar eens opzoeken met een concordantie, dat is wel leuk. Daar was ook een keer in 1 Samuel 6, was de ark naar de Filistijnen. Daar hadden de Filistijnen de ark veroverd. En als een soort mascotte hielden zij hem. En dat bracht hen zoveel ellende. Dagon die van zijn voetstuk afviel en ik geloof dat ze ook nog rare zweren kregen en zo. Dus ze zeiden van ja, daar moeten we van af van die ark. En toen brachten zij hem terug en toen kwam hij terecht in Kiriat Jearim. Maar dat is dus ook, dus niet onder Israël, maar dus ook onder de Gibeonieten, zeg maar, ook onder de heidenen. En die bleef daar, 1 Samuel 7 vers 1 of 2, 20 jaren. Dus die verbleef 20 jaren in Kiriat Jearim onder de Gibeonieten, onder de heidenen. Nou, dat is ook weer een plaatje van Christus die 2000 jaar verblijft onder de natieën. Ik geef u hem er even bij, dan zoek hem maar eens na. Het is echt een hele mooie geschiedenis ook. Ja, en de zonen van Israël sloegen hen niet. Want de vorsten van de vergadering hadden hen gezworen bij Yahweh, God van Israël. En heel de vergadering van Israël dus morde tegen de vorsten. Ja, dat woord kennen we, zal in de Statenvertaling wel murmurerend staan. Want dat deed Israël nu eenmaal. Maar zij morden tegen de vorsten. Ja, dus zij, ik lees hierin ook wat Paulus zegt in Romeinen 10. Ik zal jullie jaloers maken op wat geen volk of wat geen natie is, hè, wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik jullie tot toorn verwekken. Ik vind dat altijd een leuk vers. Want wij zijn de gelovigen uit de natie, maar dat wordt verzameld uit alle naties. Dus in die zin, in de etnische zin, kan je ons geen volk noemen. En daarom zegt Paulus, ik zal dat het is een citaat uit de Hebreeuwse Bijbel. Ik zal jullie jaloers maken op wat geen volk is. Maar het is toch een volk, want door een onverstandig volk zal ik jullie tot toorn verwekken. Nou, dat gebeurt hier ook. Israël mordt. De hele vergadering van Israël mordt. Gaat morren, murmureren, zeuren, zaniken. Daar hebben we wat woorden voor trouwens. Ik zal geen rondvraag doen, maar ze kunnen nog wel even doorgaan, denk ik. Vooral Nederlands kunnen het ook goed, vandaar dat we zoveel woorden voor hebben, denk ik. Maar de Israëlieten die waren er ook heel sterk in. En alle vorsten zeggen tot heel de vergadering, wij hebben tot hen gezworen bij Jahweh, God van Israël, en nu kunnen wij hen niet aantasten. Oftewel, we zouden wel willen, maar wij kunnen hen niet aantasten. Dit zullen we met hen doen. Hen in leven behouden. Dus de Gibeonieten werden gered. Ze werden behouden. Dit zullen we met hen doen, hen in leven behouden, zodat er op ons geen toorn komt vanwege de eed die wij aan hen gezworen hebben. En de vorsten zeiden tot hen, laat hen leven. En ze werden houthakkers en waterputters voor heel de vergadering, zoals de vorsten gesproken hadden. En ze werden, dit kun je natuurlijk negatief uitleggen. Ze werden te werk gesteld, dwangarbeid, maar nou, zo erg is het niet. Want als ik heb die woorden opgezocht, en houthakkers, de associaties die de Bijbel daarbij geeft, is dat ze bijvoorbeeld in verband worden gebracht met de Vrijstad. Weet jullie wat de Vrijstad is? Als een, we krijgen heel veel typologie deze middag, maar als de opname dit keer wel gelukt is, kun je het altijd nog eens nakijken. In ieder geval komt die PowerPoint wel op mijn website. Maar de Vrijstad was de stad waar iemand naartoe kon vluchten. En dan wordt er als voorbeeld genoemd, stel, twee zijn hout aan het hakken, houthakkers dus, en de bijl vliegt van de steel, zodat de een de ander doodt per ongeluk. Nou, dan had degene die gedood werd, zijn familie kon wraak nemen, de bloed wreken. Maar degene die het dan gedaan had, die kon vluchten naar de Vrijstad. En daar was hij veilig. Dus al degene die in onwetendheid of per ongeluk zijn broeder doodde, die kon vluchten naar de Vrijstad. Ook dat is een plaatje van Israël, dat in onwetendheid, lezen we in Handelingen, de Heer Jezus Christus doodde. En zij konden vluchten voor de bloedwreken, waar naartoe? Naar de Vrijstad. Maar dat is een uitbeelding van de Ecclesia. De gemeente. Daar zijn zij veilig. Ja, dat is heel kort over de Vrijstad. Maar het woord houthakkers worden ook genoemd bij het sluiten van een verbond. Dat is allemaal heel positief. Betrokken bij de tempelbouw. Of weten jullie niet dat jullie de tempel van God zijn? Dat gaat ook over de gemeente, hè? Over de Ecclesia, die uitspraak van Paulus. Weten jullie dan niet dat jullie de tempel van de levende God zijn? Ja, het is ook leuk om ruimte te maken. Dus het is volgens mij de geschiedenis van Elisa. Elisa, ik haal die twee altijd door elkaar, maar dat is ook niet voor niks. Maar Elisa, die had een, er wordt gesproken in 2 Koningen 6 over de zonen van de profeten. En die zeiden, de ruimte is ons hier te eng. En toen gingen ze hout hakken om meer ruimte te maken. Maar dat is natuurlijk ook een uitbeelding van het oude verbond. Dat is eng, te nauw. Daar kan je gewoon niet onder leven. En van de ruimte van het nieuwe verbond, zeg ik het even heel kort. Maar allemaal hele positieve dingen. En zoiets kan ik natuurlijk ook zeggen over waterputters. Want wat is een put in de Bijbel? Nou, die spreekt van de beloften. Put of een bron, daar is de oorsprong van waar water uitkomt. Water, een uitbeelding van het levende woord van God. Dat reinigt. Ja, het is sowieso de eerste levensbehoefte, water. Ja, Isaac haalde zijn vrouw bij de bron. Dat raad ik ook iedereen aan om dat te doen. Maar Isaac, dat liet zijn vader, die liet via de knecht een vrouw zoeken voor zijn zoon. Moet het wel goed zeggen natuurlijk. Ja, Isaac groef putten op van Abraham, bronnen die waren dichtgestopt. Dus Abraham die leefde uit de beloften en die groef putten. Die werden dichtgestopt door de Filistijnen. Als uitbeelding van, noem het maar, van de wet. Isaac groef ze weer op. Die ging weer terug naar de beloften. Dat had Israël ook moeten doen, hè, toen ze onder de wet leefden. Die dacht dat de wet in plaats van de belofte waren gekomen. Maar Paulus zegt, nee, die is alleen maar even tussengeschoven. Het wordt genoemd bij het sluiten van een verbond. Ook dus, maar dat is, daar worden dus, in Deuteronomium noemde ik net ook bij de houthakkers. Worden houthakkers en waterputters ook genoemd. Ja, en Jesaja heeft zo'n mooie tekst. Uit de waterputten, uit de bronnen des heils. Dat zei de Statenvertaling, maar dat is de bronnen van de redding. Maar dat heeft allemaal met het woord van God, met redding, met leven te maken. Dus houthakkers en waterputters, daar kan je met de schrift in de hand niet zoveel negatiefs over zeggen. Hoor. Dat is echt heel positief. Maar er staat nog meer. Ze werden houthakkers en waterputters voor heel de vergadering, zoals de vorsten gesproken hadden. En dan staat er, Jozua roept om hen en hij spreekt tot hen, zeggend, waarom bedrogen jullie ons? Zeggend, wij zijn van uitermate ver weg van jullie, maar jullie woonden in ons midden. En nu jullie zijn vervloekten en niemand van jullie zal afgesneden zijn van het dienaar, zijn en houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God. Dus zij werden dienstbaar aan het huis van God. Dus deze heidenen, Gibeonieten, die werden gesteld in de dienst aan God. Zoals wij ook dienaren van het huis van God zijn. Een woonstede Gods in de geest, dat is dan ook de Statenvertaling wat ik citeer. Wij zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. En de Ecclesia is de woonplaats van God in de geest, zegt dat gedeelte in Efeze ook. Nou, daar werden zij dus te dienaren van het huis van God. Ja, zij hebben een vergelijkbare rol, krijgen zij, als de Levieten. Want die Israëlieten, die mochten in de tempel komen. Op bepaalde plekken trouwens, ook niet overal. Maar het waren de Levieten die dienden in het huis van God. Die ene stam, die was daartoe aangewezen. En je leest van die Levieten bijvoorbeeld, dat zij, ik liet net een plaatje zien van de verdeling van het land, niet heel het land, maar een stukje op ingezoomd. Maar die Levieten kregen dus geen land. Geen eigen gebied. Die kregen wel Levitische steden en de vrijsteden stonden ook onder het beheer van de hoge priester. Maar er staat er dat zij dat lotsdeel niet ontvingen, omdat hun lotsdeel Yahweh zelf was. Dus zij kregen een veel hoger lotsdeel, een veel hoger erfdeel, namelijk de Heer zelf. Zij werden toegevoegd aan de Heer zelf. Nou, ze zijn daarmee ook een schitterend plaatje van de Ecclesia. Wij worden toch ook toegevoegd aan de Heer zelf. We zijn één lichaam met hem. Eén met hem. En met elkaar. Maar dus aan hem toegevoegd. Nou, en dat zijn die Levieten zijn dus een uitbeelding van de Ecclesia. Daarom waren zij ook in Jozua 3 en 4, wat ik in die dia met het overzicht herhaalde, waren zij ook degene die de ark droegen. Dus de Levitische priesters liepen aan het hoofd van die stoet. Ze gingen als eerste door de Jordaan, een beeld van dood en opstanding, met de Heer Jezus Christus, want daar zijn zij één mee. Ze droegen hem op hun schouders. Hè. Dus die ark van het verbond was als het ware het hoofd van die Levitische priesters. Nou, dat is gewoon een uitbeeld van hoofd en lichaam van de Ecclesia. En op 2000 L volgde het volk Israël. In de toekomst, na 2000 jaar, zal het volk Israël ook de Jordaan doorgaan. Ook herleven. Nou, die Levieten en die Gibeonieten, die hebben dus een vergelijkbare rol. Dan staat er nog, en zij antwoorden Jozua en zij zeggen, omdat verteld, ja verteld, zo'n Hebraïsme, omdat verteld, ja verteld werd aan uw dienaren, dat Yahweh, uw God, aan Mozes, zijn dienaar, instructie gaf aan jullie, heel het land te geven. En alle inwoners van het land uit te roeien van voor jullie aangezichten. Ja, dus wat konden zij anders? En wij vrezen uitermate voor onze zielen voor jullie aangezichten. En daarom deden wij deze zaak. Ja, maar het is een list, oké, maar het is wel een uiting van geloof. En op een geheime, verborgen manier kregen deze heidenen deel aan de geestelijke goederen, noemt Paulus dat in Romeinen 15, heb ik volgens mij ook nog ergens op een dia staan, van Israël. Dus het is een belijdenis van hun geloof in de God van Israël. En nu, wij zijn in uw hand, doe zoals het goed en recht is in uw ogen om het ons te doen. Dus zij geven zich over, zij onderschikken zich aan Jozua. En zo doet hij met hen en hij ontrukt hen uit de hand van de zonen van Israël en zij doden hen niet. En Jozua maakt hen in die dag tot houthakkers van hout en putters van water voor de vergadering en voor het altaar van Yahweh. Tot aan deze dag, tot de plaats die hij kiest. Dus nogmaals, zij kregen een functie die hoger is dan Israël. Maar ze kwamen ook al uit een hoge plaats, hè? Gibeon, die heuvelstad. Hoger dan het omringende land. Dus zij kregen een priesterlijke functie. Zij kregen weliswaar deel aan de geestelijke goederen, zo zegt Paulus dat in Romeinen 15, vers 27, aan de geestelijke goederen van Israël. Maar ze kregen een plek in het huis van God. En ze werden dienaren van het huis van God. En daar is deze geschiedenis de uitbeelding van. En dat was mijn laatste dia. Dus daar wil ik het voor nu bij laten.